Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Wouter Boerkamp en Jamil Mensah.
Ik vind het mooi, man, om bij Kukje te zien. Ik had het echt een tijd geleden, 2-3 jaar geleden, had ik het echt niet meer verwacht. Het is dinsdag 17 januari en er is weer een gouden trio samengesteld door Wouter Boerkamp. Ik denk dat jij hem samen hebt gesteld ook.
Ja, sowieso. En ik moet eerlijk zeggen, die gouden radioring komt nu heel dichtbij. Mm-hmm. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat we bij de laatste 15 zaten.
Ja.
Toen dacht ik, nou, dan moeten we vandaag sowieso even op gas geven. Dus ik heb eigenlijk gewoon de sterkste opstelling er neergezet.
Kijk.
Je kan niet op een dinsdag dan ineens met een B-ploeg komen met Mart en met Lars. En ja, daar hadden ze ook wel begrip voor. Ik heb het ook even tegen ze gezegd van, we willen gewoon in de sterkste opstelling starten vandaag. En
Jamil is sowieso zekerheidje op dinsdag.
Ja, precies. En jij erbij. En ik heb mezelf ook gewoon naar voren geschoven.
Ja, maar
en,
ik vind dat ook, weet je, we zijn best wel voor gelijkwaardigheid en zo binnen FC Afkikken. Maar op een gegeven moment moet je wel harde keuzes ook maken.
Ja, en het mooie is, kijk, ze hebben daar allebei begrip voor ook. Omdat zij heel erg bescheiden zijn gebleven over het succes wat ze hebben gehad bij het WK. Want als we heel eerlijk zijn, ze hebben best wel een bijdrage geleverd.
Zeker.
Maar als je dat tegen ze zegt, dan hebben ze echt iets van, ja, het valt allemaal mee.
Ja, kleine rol.
Wij zijn er niet verantwoordelijk voor. En dus dat vind ik heel mooi ook. Dat ze, ik word er bijna emotioneel van, maar dat ze zo bescheiden zijn
gebleven. Ja, man. En dat is ook, wij zijn wel een team. Met team FC Afkikken Daily.
Absoluut, zeker.
Er kan nog steeds gestemd worden, hè?
Ja.
Op ons, voor de Radio Ring. Want we zitten dus bij de laatste 15. Maar fikse concurrent, hoor. Monica Geuze en Kai Gordel.
Kai Gordel zag ik inderdaad staan, ja.
Die zit erbij. Maarten van Rossum zit er volgens mij bij. De rest ken ik eigenlijk niet.
Waarom zou je van Maarten van Rossum kiezen als je ook voor de Maarten van Rossum van FC Afkikken kan kiezen?
Zo. Ja. Tot zover jouw bescheidenheid.
Mm-hmm.
Kijk, ik vind wel voor wat hoort. Wat hebben jullie nog wat over voor... Stel dat wij hem nou winnen. In het zeer hypothetische geval dat mensen nu volle bak gaan stemmen. Moeten ze ook wel een reden geven om te stemmen, toch?
Ja.
Ja, ik,
wat is jouw reden?
Ik wil wel een beetje, het is wel een beetje cheesy, maar ik zet die radiorings, die laat ik wel tatoeëren.
Ja, heb ik ook over nagedacht. Maar ik heb me al bijna een keer een Andries Noppert tattoo laten aansmeren. Dat wil ik niet nog een keer laten gebeuren. Maar ik dacht aan een ring. Ik denk, als we hem winnen, dan ga ik gewoon de hele ring van Amsterdam ga ik gewoon lopen.
Dat is ver, denk ik hoor.
Ik had het niet opgezocht hoe ver het was. Leuk. Maar dat wordt wel een aardig wandeltochtje, denk ik.
32 kilometer.
Ah, dat lukt me wel. Het
gaat je wel lukken, toch?
Ja.
Joggend?
Ja, ik ga niet hardlopen, want dan...
Nee, dat gaat even snel.
Nee, dat gaat op mijn leven. Ja, dat is ook waar.
Jamil? Nog wat voor over? Of zeg je van... Nee, gewoon alleen als je het ons gewoon gunt, dan mag je gewoon stemmen.
Nee, ik ben nog wel van nadenken. Aan het eind van de show kom ik op terug, man.
Zeker. De link van de link waar je kan stemmen staat in de beschrijving. Dus doe dat vooral, want je helpt ons er echt bizar.
Zeker.
Laten we het over voetbal gaan hebben. En misschien wel een van de revelaties van de afgelopen 2 jaar. Orkun Kukçu heeft een mooi interview gegeven aan VI richting Klassieker. Ik vond het echt een heel mooi interview, want ze gaan best wel in ook op de periode voordat Arne Slot kwam. Maar sindsdien is er wel echt een bizarre kentering geweest.
Ja.
En ik was wel benieuwd van, hebben jullie die zien aankomen? Of hadden jullie nog het vertrouwen erin dat die kentering ook zou komen? Want hij was van toptalent, ging hij naar een speler waar echt ook heel veel Feyenoorders over twijfelden.
Ja.
Ja, ik moet zeggen dat over zijn voetballende kwaliteiten zijn denk ik nooit echt heel erg twijfels geweest. Alleen die omslag van die laatste 2 jaar is echt wel gigantisch geweest. En ik weet niet, wist jij dat dit erachter zat, zeg maar? Of dat fysieke element, zeg maar, dat zo'n grote rol heeft gespeeld?
Nou, dat is op het oog al heel erg te zien, vind ik. Zijn rol als voetballer, of misschien niet zijn rol, maar hoe hij zijn eigen spel is gaan veranderen.
Ja.
Daar zit denk ik een bizar groot ding in. Ik vind het nog steeds bizar. Ik denk, om een goed voorbeeld te geven, Hakim Ziyech hebben we heel vaak benoemd hoe goed hij aan de bal was. Maar hoe bizar hij druk zette, op welke intensiteit dat was bij Ajax. Onder Bols, onder Ten Hag. Kukçu die schakelt nu om. Dat is echt niet normaal. En je moet eens opletten als een teamgenoot of waar hij dichtbij in de buurt zat. Of hij leidt balverlies. Het is gelijk staat. Gelijk volle bak erop. En ik vind dat bizar om te zien. En daar moet je heel fit voor zijn.
Ja, sowieso.
ik had niet per se verwacht dat het bij Feyenoord zou gebeuren. Ik dacht uiteindelijk gaat het wel komen als hij een stap gaat maken. Dan moet het wel in het buitenland. Maar ik had niet verwacht dat het nu al bij Feyenoord in de Eredivisie ook zo zou zijn. En als ik hem afgelopen weekend weer zie spelen, ja, die gast is nu echt, echt goed.
Ja. Hij heeft echt heel veel geluk gehad eigenlijk dat hij die stap niet eerder heeft gemaakt. Want die mogelijkheden had hij wel.
Ja, dat zei hij ook toch?
En eigenlijk als hij dat had gedaan, was hij misschien wel een van die talenten geweest die dan soort van te vroeg naar het buitenland was gegaan. En dan hadden ze hem daar misschien ook wel qua fysiek wat beter kunnen krijgen. Mm-hmm. Alleen dan had hij heel weinig kansen gekregen. Ja. Want volgens mij was een van die dingen uit het interview met Martijn Krabbendam van VI, gaf hij ook aan van dat hij daar echt keihard werd bekritiseerd toen hij ging trainen bij Hans Kroon.
Ja, dat is bizar. Die coach hier staan, Hans en Jordan, dat is de zoon van Hans Kroon, fysiek trainers. Die zeiden, jouw fysiek is schandalig voor een speler met nummer 10 van Feyenoord.
Ja, maar dat vind ik heerlijk. Dat ik die ook, nummer 10, dat hij dat ook benoemt.
Dat je zegt van, hey gozer, je mag hier echt tering trots op zijn dat je van deze club de nummer 10 draagt.
Ja, man.
Dat laat zien dat je de mooiste en de beste speler bent. Want die krijgen nummer 10.
Ja, en vind ik ook.
Het is schandalig hoe jij daarmee omgaat. Dat vind ik vet, want daarmee geef je een hele duidelijke hint van, oké, hoe jij de fysiek bijloopt is sowieso al niet goed. Laat staan voor als je nummer 10 draagt. Ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je geeft een dubbele laag erin mee. En dat vind ik echt, echt fucking mooi.
Ja, zeker man. Ja, sowieso ook die hele, want weet je, eigenlijk die hele fysieke omslag of die omslag qua arbeid die hij levert, hebben wij allemaal kunnen zien. En daarmee is het voetballen is hij ook nog beter geworden. Maar eigenlijk is dat pas het moment geweest waar bij hem een lichtje is gaan branden van het moet anders. Terwijl, volgens mij heeft advocaat ook wel geprobeerd om de strijd met hem aan te gaan. Maar dit dateert allemaal van de periode Slot.
Zeker.
Dus
zeker.
Je kan misschien kun je er als trainer ook niet altijd heel erg invloed op uitoefenen. Of denk je dat ook wel dat het ook wel Slot is?
Ja, ik weet wel zeker. Ja. Ik weet wel zeker. Het is de manier waarop je het doet. De manier waarop je weet hoe je een speler kan raken. En
die strijd met advocaat was het toch ook wel?
Zeker. In het begin was hij de enige, gaf advocaat wel vertrouwen aan hem, zeg maar. Als enige echt jonkie. Maar op een gegeven moment stopte dat ook. Dat hij niveleerde ook weer, zeg maar, naar een veel lagere standaard dan dat hij nu heeft.
En bij Slot kom je er niet meer weg. En die is ook heel kritisch geweest, ook aan het begin al. Volgens mij na Drita uit, dat hij al meteen erbovenop zat van het moet anders. En dan kun je blijkbaar zijn speler nog net een extra zetje geven om dit te doen.
Ja, sowieso. Credits naar Slot, maar ook credits naar hemzelf. Hij is nu ook ouder geworden en heeft nu veel meer geleerd. Dus dat heeft natuurlijk ook meegeholpen.
En Malatia heeft hem echt er naartoe moeten slepen. Hè? Dat kwam ook eruit naar voren. Ja. Dat hij anders waarschijnlijk niet eens was gegaan.
Ja, die gast van de Core Podcast, Maarten, traint ook bij. En volgens mij Thomas ook bij Hans Kroon.
Ja.
Die zeggen dat die Malatia soms ook tekeer zagen gaan. Jongen, echt, echt bizar. Ik vind het mooi dat spelers zo dat voor zichzelf doen, terwijl er heel veel ophef nog over is geweest toen met Stefan de Vrij bij Feyenoord, dat hij ook bij Hans Kroon trainde. Ja. Dat Feyenoord dat niet wilde. Maar nu zie je dat het wel spelers heel veel kan brengen. En ik vind het mooi, man, om bij Kukcu te zien. Ik had het echt een tijd geleden, 2-3 jaar geleden, had ik het echt niet meer verwacht. Want ik vond het altijd een heel groot talent. Maar dit zag ik niet. En zeker niet deze rol. Modernere middenvelders krijg je niet, zeg maar, in welke verschillende dingen hij allemaal kan. Zowel als korte passing, lange passing, doelpunten, verdedigend werk, omschakeling. Hij heeft echt heel veel en dat vind ik heel mooi.
Het stomme is dat bijna iedereen het ziet. Hij kwam ook nog terug op een uitspraak van Kenneth Perez.
Mm-hmm.
En die blijft volgens mij nog steeds hangen in het Kukcu verhaal van een paar jaar geleden.
Ja,
en die is nog steeds heel kritisch op zijn spel. Alleen zie jij überhaupt nog dingen waarvan je zegt van oké, dit zou een reden kunnen zijn waarom hij het in de internationale top bijvoorbeeld niet kan halen?
Ja, gewoon constant. Dus tegen elke tegenstander gewoon een bepaalde ondergrens die nog wel omhoog mag. Want wat Perez aangeeft klopt wel, dat hij af en toe gewoon een mindere wedstrijd speelt. Alleen zeg het ook wanneer hij echt een supergoeie wedstrijd speelt. Ja. En ik vind dat wel echt
heel weinig laatste tijd.
Ja,
daarom.
Ik kan ook niet zo heel veel noemen, eerlijk gezegd, dat hij echt door de ondergrens gaat. Het enige wat ik nog wel zie, dat zeker was dat aan het begin van het seizoen, toen het elftal ook nog niet echt stond, dat hij geneigd was om te veel op zijn schouders te nemen. En dat hij elke bal ging ophalen, zeg maar. En dat, ja, alleen dat is nu niet meer nodig, want nu draait Feyenoord ook goed.
Ja. Mooi om te zien. En ook wel de band tussen Slot en Kukcu. Natuurlijk hebben we dat aanvoederschap gehad rondom de One Love aanvoedersband. Waarin Slot hem ook heel erg beschermde. En je leest ook in het interview over alle gesprekken die ze afgelopen zomer hebben gehad, waarbij er natuurlijk al interesse was in Kukcu.
Ja.
En heel Feyenoord gewoon leegliep, alle sterkhouders, behalve Kukcu eigenlijk.
Ja.
En nu over de titelkansen, dat hij zegt van, ja, ik ga het nu niet zeggen, maar als we over een maand nog steeds bovenaan staan, dan mogen we dat wel zeggen.
Ja.
Vind ik mooi om te zien.
Ook vet van Te Kloeze trouwens, die ook aangaf van,
geen Kukcu verkopen.
We gaan het niet verkopen.
Nee, dat kan hij ook absoluut niet doen op dit moment.
Nee, maar toch, als je kijkt bij PSV bijvoorbeeld, een Gakpo laten gaan, Maduweke eventueel laten gaan en dat de Kloes gewoon uitspreekt van, hey, wij gaan hem niet laten gaan. Dat vind ik wel vet.
Ja, vind ik ook heel vet. En in aanloop naar de klassieker gaan we deze week natuurlijk nog wel veel meer over Feyenoord en Ajax hebben. Laten we dan ook even naar Ajax kijken. De zwakte ligt toch nog wel een beetje achterin. Hè? Terwijl we heel veel kritiek hebben gehad op Tadić, Bergwijn, Brobby, Kudus. Wie moeten daar allemaal spelen? Lijkt toch de zwakte nu een beetje achterin te zitten.
Ja, volledig.
Ja, eigenlijk. Afgelopen weekend eindelijk weer een keer een nul.
Ja, je kunt het ook positief bekijken. Maar nee, dat is heel moeilijk om het nu positief bekijken. We willen na het elke dag even wat uitlichten van de klassieken. En bij Ajax kun je gewoon niet om die achterhoede heen. Er moet sowieso nog één iemand bij. En ik vind eigenlijk dat als je puur kijkt naar wat ze gehaald hebben dit seizoen. En wat er is doorgekomen. Of een soort van Rens was al doorgebroken, maar die moest er nu echt staan. Dan zou eigenlijk van Rens, Wijndal, Sanchez en Bessie zouden eigenlijk maar één in de basis moeten staan.
Ja?
Omdat dat allemaal spelers zijn die drie spelers denk ik om zich heen nodig hebben, die ervaring hebben, die goed in het elftal zitten, zoals een Timber. En ja, ik vind ze alle vier eigenlijk te kwetsbaar om daar meer dan één van op te stellen.
Ja, maar Wijndal is wel achteraf, toch? Eerlijk.
Ik vind dat ook, man. Die hoort er gewoon
te staan, toch?
Dat zou voor mij ook de eerste zijn die er dan wel in zou staan.
Ja, toch?
Als hij gewoon drie verdedigers naast zich heeft staan die wel het niveau halen, die wel passen binnen het Ajax-spel, zeg maar, dan zou hij daar ook makkelijker in mee kunnen dan dat hij nu moet.
Maar ik zit ook wat te denken, Wijndal, Bessie, Timber en gewoon een normaal goede rechtsback moet ook gewoon...
Geen Sanchez.
Ja, dat bedoel ik. Dat moet ook gewoon werken.
Dat
bij
vind
Ajax.
Ik ook, man. Ik vind dat ook. En ik vind het iets te makkelijk waarop er op individuele basis naar spelers wordt gekeken. Ik heb gewoon meer het idee, en dat is ook niet alsof ik nu opeens iets zeg wat nog nooit iemand heeft gezien, maar totale plaatje klopt niet. En dat is natuurlijk ook waar de gesprekken met Blind over zijn gegaan. Wat je ook hoort wat Blind in de kleedkamer met Schreuder heeft gehad. Het druk zetten klopt niet. Daardoor komen de spelers in grotere gaten te vallen. Nou ja, Wijndal kan dan nog wel compenseren. Blind kon heel veel niet compenseren dan bijvoorbeeld. Maar spelers komen niet in hun kracht. Terwijl we hebben allemaal gezien dat Wijndal echt een fantastische eredivisieback sowieso is. Ja. Echt een fantastische. Zeker in aanvallend opzicht. En sorry, maar bij Ajax moet je bij een linksback ook zeker kijken naar aanvallend opzicht. Dus het totaalplaatje klopt gewoon niet. Bessie linksback nu? Nee, als je hem opstelt, moet je hem centraal achterin opstellen.
Maar ik vind nog steeds dat die twee samen dat eigenlijk niet kan. Want Wijndal heeft wel, in mijn ogen, wel die aansturing nodig naast hem. Of in ieder geval dat er een ervaren speler naast hem staat die hem beter kan maken en die hem ook op zijn plek kan zetten. Want ik heb wel een kleine verbetering gezien, zeg maar, ten opzichte van de eerste helft van het seizoen. In de voorbereiding was hij echt heel matig. Toen deed hij echt alsof hij er al was en alsof hij zo bij Ajax wel even mee zou kunnen. Richting de tweede seizoen heb ik ook wel wat wedstrijden gezien waar die wel beter omschakelde, waar die wel alleen, ja, tegen Den Bosch was het weer helemaal niks.
Ja, dus maar hij sukkelt ook met blessures en vorm, dus ik heb daar nog wel vertrouwen in. Maar zeggen we nou echt dat de oude aanvoerder van AZ steun nodig heeft? Dat, kom op.
Nou ja, vind ik wel, want wie zet hem op zijn plek?
Mag wel even één ding zeggen over aanvoerderschap bij AZ, hebben ze natuurlijk daar wel op een gegeven moment een soort keuze ingemaakt dat de spelers die veel marktwaarde vertegenwoordigden, dat die ook de aanvoerdersband kregen, zodat ze nog iets meer marktwaarde
hadden. Nee,
bij Guus Stil hebben ze dat ook
gedaan. Dat snap ik, maar hij deed dat toch gewoon prima bij AZ.
Ik ben het met je eens.
Het was gewoon een van de leiders uit het elftal. En ik denk nu niet dat hij per se de persoon is die sturing nodig heeft bij Ajax.
Maar als je ziet hoe hij zich gedroeg tegen Den Bosch.
Klopt, is ook zo.
Dan moet er toch iemand binnen Ajax zijn die zegt, yo, Wijnald, dit gaan we niet meer doen.
Daar ben
blijkbaar
ik het mee
blijkbaar
eens.
Gebeurt dat niet.
Daar ben ik het mee eens. Alleen heb ik daar nog wel vertrouwen in op lange termijn, als ik heel eerlijk ben.
Jij niet?
Nou ja, ik heb wel op lange termijn vertrouwen in Wijndal. Alleen ik denk wel dat Ajax echt minimaal sowieso één speler of eigenlijk misschien wel twee erbij moet zetten in de achterhoede om op korte termijn in ieder geval dingen op te kunnen lossen.
Wat zullen jullie achterhoede zijn?
Tegen Feyenoord?
Ja, in ieder geval.
Geen range dus?
Nee, want die is en geschorst en geblesseerd. Ik zou eigenlijk gaan voor Alvarez, Timber, Wijndal en Sanchez.
Geen Bessie.
Nee, ja, dat is een te grote risicofactor.
Even Alvarez, Timbers en erachter.
Ja. En dan denk ik nog, ik zat er nog even over na te denken, maar Grealish is geblesseerd, die zou ik anders voorzetten. Maar dan moet je twee voetballende middenvelders voorzetten. Ik weet dat het heel riskant is, maar ik heb geen andere optie.
Ik ga voor Wijndal linksback, Bessie, Timber centraal en Sanchez op de rechtsback.
Jij vond het wel lekker staan.
Nee, helemaal niet. Alleen zou ik gewoon tegen hem zeggen, kom ook niet op. Blijf gewoon lekker je verdedigende taak uitvoeren en lever die bal direct in bij een middenvelder. Meer niet. Ik denk dat hij het nu ook probeert, maar...
Het is best wel triest, zeg maar, dat dit nu de opties zijn die we moeten bespreken.
Weinig eigenlijk. Positiviteit, man.
Ja.
En Regeer, is dat nog een optie voor de rechtsback?
Of Baas?
Baas voor links. Regeer voor rechts. Ja, ik vind Regeer op zich ook nog wel... zou nog een optie kunnen zijn.
Ja. Nou, wie weet, hè? We zullen het zien.
Gaan we deze week nog zat over hebben in ieder geval.
Hoe sta jij erin?
Ja, ik vind Wijnald wel echt een goede speler. Maar... ik vind het heel moeilijk. Ik denk, ik zou ook uitgaan van in ieder geval de kwaliteiten die spelers zouden kunnen hebben. Dus ik zou denken Wijnald, Bessie, Timber.
En Sanchez of Regeer. Zeg het maar.
Ja, geen idee. Sanchez. Nee, ja, ik ben heel erg geschrokken van Sanchez. Eigenlijk al meerdere wedstrijden. Ja. Het wel echt. Ik had het ook niet echt verwacht.
Maar ik geloof ook niet dat hij als eerste ergens back is. Ja,
maar gehaald. Geloof je wel dat hij zo slecht is als dat hij nu is? Dat geloof ik dus ook niet.
Nee, niet zo slecht. Nee. Dit is wel echt dramatisch.
Het is eigenlijk hetzelfde als het elftal nu fantastisch zou draaien. En je zou een goede achterhoede hebben. En je zou er eentje tussen hebben lopen die er niet zoveel van kan. Dan kom je er nog wat sneller mee weg. Dan heeft die jongen misschien ook wat meer zelfvertrouwen.
Ja, sowieso.
En nu moet hij er gewoon staan.
Misschien is het ook best wel moeilijk om in een team wat niet loopt. Om daar te komen dan toch als je van ver af komt. Heel interessant in ieder geval in aanloop naar zondag. Wat ook heel interessant was gisteravond Rondo. Het praatprogramma van Ziggo Sport. Daar zat Gerald Vanenburg aan tafel bij Wietse van der Goot. En dat ging natuurlijk over Mo Iataren. En het was wel bijzonder gesprek. Sowieso heb ik zelf een heel groot zwak voor Gerald Vanenburg.
Ja,
ja man.
Je haalt me de woorden uit de mond.
Man. Ja, het is echt wel mooi om zo'n liefhebber, lieve man die... die dus zoiets doet met hele mooie intenties, dan te zien praten over Iataren. En je ziet ook daadwerkelijk dat hij omgeeft, maar je ziet ook dat Iataren hem pijn heeft gedaan.
Ja.
En dat vond ik heel mooi om te zien van, mooi en pijnlijk.
Ja, dit gaf mij gewoon het beeld van een oom die niet boos is, Juist. Maar hij is gewoon echt gekwetst. Je hebt hem gewoon teleurgesteld. En dat was wel pijnlijk, eerlijk is eerlijk. En ik denk dat als Iataren kijkt en dat ziet, dat hij... Ik hoop dat het hem dan ook een beetje raakt of zo. Ja.
Ik vind het wel moeilijk, man. Want kijk, er zijn nu ook zowel zeker PSV-supporters, Ajax-supporters... ook gasten van 55 met een bierbuik die nu Iataren helemaal tot op de grond gaan afbranden,
Nee.
Terwijl Vanenburg natuurlijk ook het verhaal vertelt van waar hij zelf vandaan komt. En eigenlijk ook een beetje waar Iataren vandaan komt. Mm-hmm. Dat het echt niet allemaal, dat je niet een gouden lepel in je mond krijgt. Of hoe is die uitdrukking precies, maar goed.
Met een gouden potlepel in je mond geboren.
Nou ja, maak er wel wat van. Maar dat het niet voor iedereen even makkelijk is om zich staande te houden sowieso. En ook niet in het profvoetbal.
Nee.
En hij heeft er zo dicht tegenaan gezeten dat hij... Kijk, ik vind het ergens al knap dat hij... hij is natuurlijk best wel ver teruggevallen. Mm-hmm. En dat hij na de zomer toen zo sterk terugkwam. Ik denk dat je daarvoor mentaal wel iets van kracht in je moet hebben. Om überhaupt zoveel kilo's eraf te krijgen en weer fit te zijn. En dat hij dan net die laatste één of twee stapjes niet heeft weten te zetten. Is zo pijnlijk, man.
Ja, ik denk dat we dat allemaal hebben. En we hebben het hier al heel vaak over gehad. Maar we hebben hem... op 17-jarige leeftijd PSV bij de hand zien nemen.
Ja.
Bij de hand zien nemen als 17-jarige op creatief gebied. Het is dan nog makkelijker als je centrale verdediger bent. En je moet gewoon elk duel inklappen. Maar echt, hij nam PSV helemaal bij de hand. En dat zien we allemaal. En dat is wat Vanenburg, dat is ook wat zoveel bij Vanenburg doet. En dat vond ik mooi. Hij zei, ik zou hem echt altijd helpen. Waarom? Omdat het een speler uit de buitencategorie is. En een geweldige persoon. Als hij het wil, ja, dan ga ik het zo weer doen.
Ja.
Terwijl je zag... Hij heeft echt drie voorbeelden gegeven waarbij hij zo teleurgesteld in hem was. Maar hij zou het zo weer doen. Dat vind ik heel mooi van Vanenburg. En ik vind het ontzettend jammer van Iataren. Dat het hem niet lukt om het op orde te krijgen.
Nee, en ja, ik vind eigenlijk mezelf ook nog steeds... Of mezelf, maar gewoon in het algemeen niet in de positie om zo'n jongen dan echt te veroordelen of zo. Ik kan,
je
kan
hebt helemaal niet zo'n goede linker. Je hebt wel aardige linker op zich.
Dat wel, maar misschien heb ik wel veel meer domme dingen gedaan in mijn leven dan Iataren, weet je.
Dat zou zomaar kunnen.
En hij is, wat is hij, 21 volgens mij, 22?
Eens kijken.
En ik hoop dat hij het licht gaat zien. En ja, ik kan hem gewoon niet echt voordelen op.
Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt.
Bijna 21.
We hebben het hier zo vaak over gehad. En ik denk ook van, ja, als het voetbal dan niet voor hem is... Ik hoop gewoon dat hij gelukkig is met wat anders dan, weet je.
En dat ik hoop ergens ook, want ja, nu gaat natuurlijk Juventus gaat weer proberen om hem ergens weg te zetten.
Ja,
maar
dat...
Kijk, stel hij wordt nu weggezet bij een team onderin de Serie A of wat dan ook. Al twijfel of hij daar zelf wat mee opschiet, zeg maar. En je zadelt gek genoeg zo'n club dan ook op met een speler. Ja, maar ook een selectie. Hij komt dan binnen. Ja, je weet gewoon dat het niet vanaf dag één goed gaat lopen. En dat hij dan ook daar eventueel weer tegen problemen gaat aanlopen. En dat maakt het zo moeilijk.
We hadden gehoopt dat het een reset button was. De trainingen met Gerald Vandenberg. Dat ja. was, oké, reset, starten, langzaam naar het eerste toewerken bij Ajax. Waar hij echt heel dichtbij was. Dat zagen wij en dat zag Vandenberg ook. Die zei ook van als hij nog 2 keer had getraind bij het eerste, had hij gewoon weer een keer basis gestaan. Hij zat er echt dichtbij en het is dan zo ongelooflijk jammer dat het niet lukt.
Nee, ja, ik wil Vandenberg ook wel vaker aan het woord horen. Het is zo'n mooi hoe hij over voetbal praat. Ook hoe hij zijn eigen carrière soort van nou, nog relativeert terwijl hij echt knijtergoed was. Was echt niet
technisch mooi.
Ja, was echt niet normaal.
Zachte voetjes.
Ja, en hij gaat er ook goed mee om als mensen nog weer verwijzen naar het conflict met Cruijff. Hij brengt het zelf niet op, maar hij heeft ook geen moeite om erover te praten. En hij heeft zeker geen moeite om überhaupt over voetbal te praten. Dus ik vind het wel echt een sieraad voor de organisatie van Ajax.
Mooi. Zit. Mooie woorden. En misschien ook wel sieraad voor verschillende talkshowtafels.
Zeker.
Laten we het verder over de Eredivisie gaan hebben. Want er zijn wel een paar interessante nieuwtjes. En natuurlijk vooral op transfergebied, contractgebied. Beginnen bij AZ. Hakon Efjen. Op weg naar de uitgang. Best gek, aangezien hij dit seizoen best wel veel heeft gespeeld. Zeker veel vergeleken met de afgelopen jaren.
Ja, ja, in het begin van het seizoen was wel een beetje noodgedwongen. Omdat toen nog niet, ja, dat niet iedereen fit was. Maar ik moet zeggen dat hij ook wel een hele andere indruk maakte dan in zijn beginperiode van bij AZ. Want toen was het allemaal nog veel te vrijblijvend, veel te frivol, veel te veel balverlies. En ik zag dit jaar juist aan het begin van dit seizoen echt een prof. Echt iemand die er vol voor ging. Echt iemand die het verschil kon maken. Alleen hij is op een verkeerd moment denk ik geblesseerd geraakt. Ja. En hij heeft nu echt wel absurde concurrentie bij AZ.
Ja, want dat is het denk ik. Misschien is het van toen iedereen eigenlijk geblesseerd was, voelde hij minder druk van ja, ik sta er volgende week toch weer. Dus ik kan nu met een vrij hoofd hier gaan spelen. En toen ging het volgens mij ook wel aardig. Alleen ja, die enkel blessure volgens mij dan tegen Twente denk ik. Dat is gewoon zuur.
Ja, midden in het seizoen. Ja. En eigenlijk ja, je gaat Odgaard er echt niet uithalen aan de rechterkant. Bevries in het midden ook niet. En op 10, wat in principe ook nog best wel goed bij hem past, heb je naast de Wit nu ook nog Michailovic. Ja. Dus op een gegeven moment moet hij denk ik ook zijn conclusies gaan trekken. En ja, ik vind het eigenlijk jammer dat hij uit de Eredivisie vertrekt. En dat hij dan waarschijnlijk bij Brøndby terecht gaat komen.
Ja, Brøndby stond belangstelling in hem.
Maar is een verhuur dan niet logischer? In plaats van, want ze kijken nu volgens mij naar een verkoop. Is een verhuur dan niet misschien een optie? En daarna kijken van, hoe komt hij terug van die periode bij Brøndby? Maar ze hebben toch 2,5 miljoen voor hem betaald.
Ja, wat zeker in destijds voor AZ-begrippen echt heel erg veel geld was. Ja, ja, ik vind het eerlijk gezegd ook zonde als hem echt kwijtraken. Maar ja, blijkbaar is dat de keuze van hem.
Ik vind ook wel, als je naar concurrentie kijkt, snap de drie namen die de namen die je net noemt. En Karlsson natuurlijk nog bij. En Michailovic maakt een hele goede indruk. Dani de Wit is een nuttige Eredivisie-speler. Snap ik dat helemaal. Alleen ik vind hem zo technisch vaardig. Ik vind hem dat hij in de positie van een 8 bijvoorbeeld ook nog wel heel goed tot zijn recht zou komen. En ik snap zelfs niet altijd. Zelfs zou ik hem best nog wel eens op willen stellen. Ik snap dat je Reinders en Klaasie ook wel hebben.
Ja, en Bazour. Dus het is.
Ja, maar ik vind wat Bazour bij AZ heeft laten zien. Denk dat je meer aan Evian hebt in het spel van AZ.
Of gewoon een ander type inderdaad.
Ja, precies.
Dat wel. Wel een ander type. Dat zou wel kunnen.
Ik vind Evian meer passen bij hoe AZ speelt dan Bazour. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat Evian op een gegeven moment het ook zat is om op de bank te zitten.
Ja.
Daarom
dacht ik een verhuur. Ga daar lekker spelen. Kom weer lekker in vorm na je blessure. En kijken we dan maar weer wat je bij de selectie kan toevoegen. Maar ja, direct verkoop. Okay.
Bij NEC wil iemand in ieder geval wel blijven. Heel graag zelfs. Zo. Ivan Marquez. Hij wil. Zijn zaken en zijn management is in onderhandeling met NEC. Maar hij heeft wel een beetje. Hij heeft wel eisen.
Ja.
Hij wil geen 2 jaar.
Ik vind het eigenlijk wel leuk.
Geen 3 jaar.
Ik vind het leuk dat hij eisen.
Maar 4.
Oh. Misschien wel 5.
Misschien wel 5.
Ja. Nee, ja. Ja, 4 of 5 jaar begreep ik. Maar
eigenlijk
als ik een soort elftal zou moeten maken van favoriete spelers, waar ik het meest van genoten heb in de Eredivisie. Niet de baas per se helemaal van kwaliteit, maar gewoon genieten. Dan staat hij daar sowieso bij. Want ik vind dat die passie die hij bij NEC heeft gebracht.
Slager.
Ook echt dat juichen, zeg maar, na een verdedigende actie. Interactie met het publiek. En ik heb echt het idee dat hij ook wel echt op zijn plek is. Bij NEC. Ja, het is een enorme jobhopper geweest. Als het elk jaar zat hij, of om de 2 jaar zat hij ergens anders. En nu heeft hij echt een club gevonden wat echt perfect bij hem past. En ik denk dat dat voor hem misschien ook wel de motivatie is van we gaan er ook echt voor die periode.
Ik vind dat wel mooi dat NEC best wel vaak een thuishonk blijkt voor dit soort spelers. Ik bedoel, ik denk natuurlijk gelijk aan een Barreto.
Precies.
Die ook een huisje heeft in Nijmegen. Ik weet niet of hij dat nog steeds heeft, maar had in ieder geval aangehouden.
En of hij nog een Barreto heeft.
Een Barreto, ja, die waren mooi. Hè? Die denk ik heb er thuis nog een. Zit er niet eentje hier in onze prijzenkast. Dat past toch wel bij de geschiedenis van FC Afkikken.
Gaan we straks even checken.
Ja, nee, maar dat NEC toch wel echt een thuishonk is. Dat vind ik wel mooi dat dat zo is. Ik moet bij Marques, wat jij zegt. Het voelt alsof hij in een NEC-shirt zou die geboren kunnen zijn. Ik heb datzelfde bij Paul Jonk. Bij Willem II.
Ja, ja.
Die is ook van... Dan komt er op een dag een Spanjaard. Maar het voelt echt gelijk. In alles is hij het boegbeeld wat je wil hebben. Terwijl meestal zeg je van dat is een... Freek Heerkens. Maar snap je wat ik bedoel? En ja. Dat is ook echt zo. Maar hij past dan gewoon opeens bij zo'n Nederlandse club. Terwijl het in uiterlijk, in temperament en zo, is het echt een Spanjaard. Dat vind ik gewoon heel mooi.
En ook dat hij in Spanje heeft. Hij nooit echt... Hij heeft wel jeugdclubs en B-teams heeft hij wel grotere clubs gezeten. Maar hij heeft nooit op niveau gespeeld in Spanje. Dus wat dat betreft is best wel tof dat soort spelers in de Eredivisie wel tot wasdom kunnen komen. En dat hij dan ook net brengt wat er bij ons ontbreekt.
Mm-hmm.
Hij kan ook echt een speler opzoeken in een duel en hem uit de wedstrijd halen. Ik kan me volgens mij met Bakies nog een keer herinneren. Dat soort momenten, zeg maar. Ja, dat ik vind gewoon fijn dat dat
jouw favoriete spits, toch?
Ja, vond ik echt helemaal niks. Maar goed, dat soort jongens de Eredivisie komen versterken, dat vind ik wel echt een aanwinst voor de competitie.
Over aanwinsten gesproken... De nieuwe Erling Braut Haaland is in Rotterdam neergestreken, zo, toch?
We hebben allemaal dat highlightfilmpje gekeken.
Dat was niet normaal. Ik heb goals gezien. Dat is gewoon Kun Aguero bij Atletico Madrid gewoon.
Even, Elias Hof-Melkersen is overgekomen. Noorse spits van op huurbaas van de Hibernian naar Sparta. De opvolger van Mario Engels. Maar inderdaad, dat highlight, dat linkje moeten we ook even in de beschrijving
iedereen
zetten.
Iedereen moet dat even gezien hebben. Want...
Wat een goal zit er daartussen, man. What the fuck?
Even voor duidelijkheid, niet de highlight reel van Hibernian, maar wel van de club die daarvoor had. Ja. Ranheim, tweede niveau Noorwegen. Hij scoorde daar heel veel. Oké, tweede niveau Noorwegen, maar de manier waarop hij scoorde.
Dat is niet normaal.
Omhaal zat erbij, hakje achter Sam zat erbij. Eén aanname, één keer uit de lucht en één keer afronden.
Ja. Doe even normaal, man. Echt niet normaal.
Kopballen trouwens ook. Hij is niet eens zo heel groot, maar ook echt ballen die echt fantastisch binnenkopte. En ja, het zijn allemaal blijkbaar allemaal aspecten die in Schotland niet helemaal tot de recht kwamen.
Blijkbaar,
dus ik weet het ook niet.
Want hij heeft daar 0 goals gemaakt?
Nee, nou, dit seizoen niet. Vorig seizoen wel een paar. Volgens mij in totaal 3 in het hele kalenderjaar.
Nou, kijk.
Dus echt bijzonder dat het daar niet gelukt is. Maar wel iets in de Eredivisie, denk ik wel dat hij dan wat beter tot zijn recht gaat komen.
Misschien stiekem wel heel goed werk van Sparta, die toch al een paar... Ja. Goed, wat wil ik nou zeggen?
Pareltjes?
Treffers.
Hoe zeg je
dat? Ja, ik weet niet hoe jij het wil zeggen.
Ja, treffers. Dan gaat die radio ring.
Ja.
Voltreffers. Heel goed. Toch al een paar voltreffers. Even knippen. Voltreffers binnen heeft gehaald met onder andere Kitolano, die ook nog met hem samengespeeld heeft bij Noorse jeugdelftallen. Wel heel leuk. Ik word er wel benieuwd naar dat je dan Lauritsen hebt. Waar ik trouwens ook echt zeer positief door verbaasd ben.
Ja, die twee kosten samen ook maar 1 miljoen ongeveer. Dus ik moet eerlijk zeggen dat, want toen Nijkamp daar werd aangesteld, hebben wij daar dus zeker ik zelf ook best wel cynisch over gedaan.
Je hoort ook geen goede verhalen over Nijkamp, mag ik wel zeggen.
Ja, in het verleden waarschijnlijk.
Ja.
Want hij heeft bij Cincinnati heeft hij heel veel bekenden, zeg maar, daar naartoe gehaald. Allemaal spelers, de medianen, zeg maar, van deze wereld. En nu bij Sparta komt hij juist met allemaal aanwinsten die bij andere clubs ook prima hadden kunnen aansluiten bij middenmoot of subtop. En dan ook allemaal voor prijzen waarvan je zegt van nou, goed te doen. En dan nog een paar huurlingen erbij. Zoals bijvoorbeeld een Sambo is heel goed uitgepakt. Koki Saito is best wel een creatieve oplossing geweest. Dus wat dat betreft, de Guzman, vergeet ik nog helemaal. Ja, ze hebben het gewoon heel goed voor elkaar. En dit zou een jongen kunnen zijn die daarbij aan kan sluiten.
Dit is ook 30 inschiet, tweede seizoen zo.
Nee, dat niet. Tweede keuze, hè? Oh,
4.
4?
4 goals, meer?
Ik denk, ja, hij zal niet heel veel basis spelen.
Nee, denk ik. Ik denk ook niet, wel heel interessant om in ieder geval in de gaten te houden. Transfertalk, wereldwijd dan. Toch wel twee topspelers die we gaan bespreken. Declan Rice en Marco Reus. Laten we beginnen bij Declan Rice.
Ja.
Die wordt weggekaapt door Arsenal misschien.
Oh ja, voor de neus van Chelsea. Nee, ik heb daar wel vrede mee.
Maar zeg maar, dat geld, hè, die put.
Ja.
Waar je zeg maar je hand dan insteekt. Op een gegeven moment...
Die is nog niet leeg hoor.
Nee, maar op een gegeven moment zou je toch denken van dat je een beetje voelt, je nagels voelt schrapen over die bodem. Maar nee. Na 460 miljoen afgelopen jaar... Ja, is dat nog niet echt zo?
Nee, absoluut niet. Kijk, als je van eigenaar switcht, in dit geval mag Chelsea weer op nul beginnen. Dus ze kunnen heel veel uitgeven. En als je veel spelers lange contracten aanbiedt, ja, dan gaat de prijs natuurlijk gedeeld door 8,5. Dus kan je wat
de
meer,
afschrijvingen, ja.
Dus kan je wat meer uitgeven. Nee, en Declan Rice, ja, Chelsea is geïnteresseerd. Arsenal nu ook. En ik snap dat vanuit Arsenal wel.
Ja?
Ja.
Terwijl je daar Thomas Partey hebt staan?
Juist daarom. Partey is nu aardig lang fit, maar afgelopen jaren was hij vaak geblesseerd. Dus ik denk dat ze nu al aan het kijken zijn van, hey, wie kan eventueel de opvolger worden of met wie kunnen we roleren tussen
maar
die
Declan Rice kan je toch niet zien als, die kan je toch niet nu zien als backup van Partey? En Partey doet het wel echt heel goed.
Snap ik. En Xhaka doet het ook super goed.
Ja, maar
goed.
Rice heeft toch niet de statuur nu om bankje
nee,
te zitten?
Nee, en daarom schrok ik wel van deze transfer, want je gaat zeker 80 miljoen betalen. Mm-hmm. Is dat dan een backup? Maar dat is misschien waar Arsenal nu naartoe wil gaan. Van hey, als we daadwerkelijk kampioen willen worden, is dit wat we moeten doen.
Ja, maar het is wel een transfer die waarschijnlijk in de, tenminste, de Guardian bracht het onder andere. En die zaten wel aan een zomer te denken. Dus het is niet voor nu, terwijl ze nu misschien wel wat
harder nodig
kunnen
hebben,
gebruiken, zeg maar. En dat voor de zomer wel weer kijken is of hij dan daadwerkelijk een Partey en een Xhaka uit de ploeg gaat spelen.
Voor West Ham ook wel een best wel bizarre situatie. Ze doen het echt heel slecht.
Ja, man.
Gaat op dit moment niet goed. Hij is een belangrijke persoon binnen die hele organisatie als uithangbord en als speler.
Ja.
Daar heeft het ook wel impact op, hoor. En ik snap ook niet zo goed dat zij nu op dit moment een transfer zouden doen voor in de zomer.
Volgens mij verloopt zijn contract in 2024. Dus om nog even op nog te cashen.
Dus dat je nu dat half jaar speling hebt op.
Juist.
Als een speler transfer uit als de deur uitloopt.
Ja, dat, misschien moet je hem nu ook wel alvast die deal sluiten, zeg maar. Dat stelt als ze eruit vliegen.
Dat hij dan minder
dat je niet vanuit de championship situatie moet gaan verkopen.
Misschien hebben jullie wel helemaal gelijk en zit ik er een beetje naast. Maar het voelt alsof er heel veel onduidelijkheid gaat spelen rondom je belangrijkste speler bij West Ham. In deze situatie waar ze zitten. Marco Reus dan. Ik weet niet hoe jullie naar hem kijken, maar hij is echt een van mijn favoriete spelers ooit. Ik had hem ooit... Ja, je kon vroeger van die telefoon... Nou, dat kan nog steeds. Telefoonhoesjes maken waar je een foto op kon laten drukken. En had ik Marco Reus. Had,
ja, joh.
Ja.
Torres of Marco Reus?
Nee, Torres.
Oh, nee, oké. Okay. Even pijn.
Maar Marco
hè?
Reus... ja, ik was een tijdje echt verliefd van, man. Gewoon hoe stijlvol die was. Echt een artiest, man.
Nee, snap je.
Alleen die blessures.
Ja, je hebt toch wel eens die vraag die aan mensen wordt gesteld van... Als je dan één speler, zeg maar, in zijn carrière blessurevrij had kunnen maken... Dan zou je dan voor Marco Reus kiezen?
Nee, Arjen Robben.
Ja.
Ja. Denk ook wel, maar Reus heeft wel... Wat ik bij Reus zo ongelooflijk sneu vind, is dat het bij hem qua timings erger kon het elke keer niet. Het is gewoon 3 keer volgens mij, of 4 keer voor een eindtoernooi gebeurd. Waardoor hij heeft er eentje meegemaakt volgens mij bij de selectie.
Ja.
Dus qua timings was het echt voor hem ongelooflijk sneu. Maar Robben was natuurlijk nog beter, dus die had nog een hoger plafond kunnen hebben, denk ik.
Eigenlijk zou het ook dan toch ook gek zijn als bijvoorbeeld de Manchester United na dit jaar zou zeggen, want zijn contract loopt dus af. Maar als ze hem erbij halen, Premier League.
Want United heeft interesse.
Ja.
Ja,
ik zie dat ook niet,
heeft United interesse of was zijn zaakwaarnemer gewoon op de tribune te vinden? Ja.
Ik heb nog even gekeken in de, hoe heet dat, bij dat zaakwaarnemingskantoor, zeg maar, of daar meer spelers
daar
tussen zouden zitten.
Naar, ja,
ik zag nog een, ja, dat zou heel gek zijn, maar die lokeren of zo stond er tussen. Dacht ik, ja, dat zal toch ook een beetje gek zijn.
Ja, inderdaad.
Dus
daar keek ik ook naar, man.
Ik zou niet zo goed kunnen bedenken welke andere speler
ik heb ook geen idee. Wat ik wel ook zag, is dat Elanga, buitenspeler van Manchester United, weer in de belangstelling staat van Dortmund. Misschien dat die zaakwaarnemer daar als bemiddelaar aan het...
Het voelt dat wel als een typische United-transfer, ook al is het nu anders, om daar een ruildeal van te maken.
Ja, zoiets, toch?
Mm.
Dat zou ook wel zijn. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat United hiervoor gaat. Want volgens mij is dit precies niet het type speler waar je op dit moment op moet richten. Terwijl je nu in die omschakeling zit van het diepe dal waar je in zat, naar langzaam weer stabiliteit binnen je club. Ik denk dat je dan eerder, zoals bijvoorbeeld jongens als Elanga... Je ziet wel dat je die niet een heel seizoen in de basis wil hebben op dit moment nog. Maar daar zit wel heel veel potentie in. En die heeft ook al inderdaad vorig seizoen vooral een paar keer op Champions League niveau het moeten laten zien. Het ook wel gedaan. Ook een paar keer door de mand gevallen. Maar ja, het zijn toptalenten.
En je hebt Garnacho ook nog aan die kant.
Zo.
Ja,
dus.
Ja, Garnacho is...
Ja, en die,
die vind ik volwassen, man. Echt, echt knap. Voor een aanvallende speler zo jong, echt volwassen keuze maakt
hij. Heeft hij van Ronaldo geleerd, hè?
Dat wel. Met zijn Argentinië broekje. Dat is mooi, hè? Bij hem. Hij heeft natuurlijk de keuze tussen Spanje en Argentinië. Kan hij volgens mij voor kiezen. En dan heeft hij een keer een foto in Argentinië. Ik weet even niet precies hoe het nu zit. Of foto in een Spaans, met Spaans jeugdelftal. Elftal volgens mij. Die moest hij toen weer verwijderen toen hij voor Argentinië koos. En toen had hij weer een foto van Ronaldo. Dat zijn voorbeeld was. En toen werd hij weer gefotografeerd met een Argentinië broekje. Ja, de media zit er lekker kort op. Maar daar vind ik altijd wel mooi bij.
Eens.
Stel dat hij nou wel naar United gaat, ga jij dan zo'n telefoonhoesje van hem ook nemen?
Dat doe je sowieso.
Nee? Ik heb nu gewoon een basic zwarte.
Ja, dat vind ik jammer.
Weet je wat chill is?
Ik denk een mooie afsluiter als je hier ja op had gezegd, maar dan...
Nee, ik ga nog gewoon één keer stemmen met een andere
Ja,
ook een andere mail. Ja. Op de Avrotros Radio Ring. Want we hebben alle stemmen hard nodig.
Ik weet al wat ik ga doen trouwens.
Oh.
Als we hem winnen, dan laat ik zo'n ring maken met FCA erin gegraveerd.
Cool.
Nice. En dan standaard om.
Ja, 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 tuurlijk. Standaard om, om een ring vind ik natuurlijk.
Mooi. Ja? Dat vind ik mooi. Alle drie iets met een ring. Stemmen kan via de link in de bio. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Ben je nog niet geabonneerd op onze YouTube? Doe dat dan vooral. Ook daarmee help je ons heel erg. En we gaan echt lekker met z'n allen. We gaan echt lekker.
Heerlijk.
Tot morgen.